één goeiemorgen. Sommige mensen hebben een wat langere wandeling gehad voordat ze op de stoel zaten. Maar dat geeft niet. En sommigen komen van wat verder. Ik steek de paaskaars aan. En Johannes zegt erover, wie oprecht het licht zoekt, die zal dat dan ook vinden. Ik moest even denken van waar staat dat? Maar dat is Johannes 3, net even na vers 16. Dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi vers. Wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Die persoon dus. Dat vers was mij nog nooit opgevallen, maar nu dus wel. Wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Wil u graag voorgaan in gebed? Almachtige God, dank u wel dat u de schepper bent van het licht. Ooit ergens waarvan wij niet weten hoe het tevoorschijn is gekomen. Maar u heeft ook het licht ontstoken voor ons, zodat we zien wat u gedaan heeft en wat u doet. Zodat we elkaar kunnen zien. En zoals Johanna zei, als je oprecht handelt, dan zoek je het licht op. Heer, dat willen we vanmorgen doen. U zoeken, uw licht zoeken. En daarmee ook verlicht worden, zodat we de weg verder kunnen vervolgen. Met elkaar, met u en in deze wereld. Niet angstig, maar vol verwachting uitzien wat u gaat doen. Wat u vandaag nog gaat doen. Heer, zo willen we deze dienst aan u opdragen. Met ieder van ons, met ons eigen lek en gebrek. Maar ook met alle goede dingen waarvan we weten dat die van u komen. En vragen dat u in ons wilt werken. Vanmorgen. Voor de rest van deze dag. En voor deze nieuwe week. Maar ook zo dat we u de eer kunnen geven voor alles wat u gedaan heeft en voor wat u doet. Heer, open uw licht in ons hart. Amen.
We gaan vandaag verder met het Johannes-evangelie. En we zijn aangekomen bij Johannes hoofdstuk 4, waar het bekende gesprek is met de Samaritaanse vrouw. Nu heb ik in het verleden voor de NBV 21 al een preek gehouden over hoofdstuk 4 van Johannes. Dat had als titel De Vader zoekt aanbidders. Deze preek is opnieuw doordacht. Ik heb het hoofdstuk bestudeerd, vooral om te kijken van ja, wat voegt dit toe als we het lezen na hoofdstuk 1, 2, 3 en nu komt dan 4. En dat bracht mij tot de titel De Tempeldienst voorbij. De Tempeldienst voorbij. Want ten tijde van Jezus, en ook voor zijn tijd, sinds de Joden terug konden komen uit Babel en de tempel herbouwd was, de tweede tempel, gedurende een kleine 600 jaar was die tweede tempel het middenpunt van het Joods religieus leven. Een korte onderbreking onder Antiochus de Vierde, maar dat slaan we nu even over. Dus de tempeldienst, dat was het. Ochtends en 's avonds werden er offers gebracht. Dagelijks werd er ook een offer gebracht namens de Romeinse keizer. Niet voor de Romeinse keizer, maar namens de Romeinse keizer. En toen in 66 na Christus deze offer gestaakt werd, toen was de opstand tegen Rome een feit. Ja. En in de tempeldienst had je ook de grote feesten. De feesten van Leviticus hebben allemaal de tempel nodig. Het paaslam, het Pesachlam, wordt geslacht in de tempel. Heb je geen tempel, dan kun je dat niet doen. Elke feest draait om de tempel. Groot Verzoendag draait om de tempel. Ja, en zo was er een uitspraak dat de wereld bestaat uit drie dingen. En de derde was de avoda of de tempeldienst. Ja, de tempeldienst voorbij. Dat zien we ook trouwens, dat is een leuk boekje, Israël aan de Tiber. De Tiber is een rivier waar Rome aan ligt. En dat boekje is geschreven door een Nederlander, een archeoloog die al 30 jaar werkt in Rome. En zijn specialiteit zijn de Joodse catacomben. Nu zijn catacomben onderaardse gangen waar doden begraven werden. En bij die begrafenissen werden heel vaak dingen getekend, geschilderd enzovoort. En die tekeningen en schilderijen, dat is dan zijn ding. En wat opvallend is, het is duidelijk dat de Joodse catacomben ouder zijn dan de christelijke catacomben, want er waren Joden in Rome voordat er christenen waren. Maar ook dat in het middenpunt, ook voor deze Romeinse Joden, was de tempel. Want je ziet steeds afbeeldingen van de tempel bij hun begraven overledenen. En je ziet, en de menorah die deed het ook goed, maar de menorah staat ook in de tempel. Dus het rabbijns jodendom was nog niet echt doorgedrongen in Rome. Dat zou pas een tijdje in de eeuwen later zijn. Ja, dus en vooruitlopend, toen de tempel vernietigd werd, bleven de fariseeën over en die werden de rabbijnen. En ja, die stelden de avoda, de tempeldienst is voorbij, maar je kunt de Torah bestuderen en dat is net zo goed. Ja, er is een belangwekkend geleerde die niet zo lang geleden overleden is. Er gaan de laatste tijd steeds meer mensen dood die niet eerder zijn doodgegaan, vind ik. Maar goed, die man heet Neusner. En deze man is een Jood. Was een expert in rabbijnse geschriften. En hij geloofde dat hij niet sliep, want hij schreef constant. Hij heeft de Babylonische Talmud vertaald in het Engels. De Jeruzalem Talmud vertaald in het Engels. De Mishnah vertaald in het Engels. En dan ook nog hele boeken om ze uit te leggen. Dus heeft hij duidelijk gemaakt dat de Mishnah zeker Joods is en ook van buiten geleerd moet worden, maar dat het beantwoordt aan het wetenschapsmodel van de Griekse filosoof Aristoteles. En als je dan zijn beredenering volgt, dan zeg je, waarachtig, dat had ik zelf ook moeten kunnen weten. Maar ja, ik bedoel, hij ziet het en hij legt dat dan uit. En dan als hij in een boekje vergelijkend Joods-christelijke theologie en Joodse theologie, dan komt hij uit op Jezus of Torah. Ja, en dat is het inderdaad. Ja, of je kiest voor Jezus, of je gaat Torah bestuderen in de hoop dat dat het is. En dan ben ik bedroefd als ik een brief krijg van de Joodse Geda-school. En die is dan gewijd aan Groot Verzoendag, Yom Kippur. En die zegt van ja, maar elk moet zijn verzoening maken voor zichzelf. Dus ze zeggen er niet bij, want de tempel is er niet. Maar ja, ja, dan zie je dat hier een breuklijn ligt. Ja, een breuklijn. Maar goed, in ieder geval, we gaan kijken naar de tempeldienst voorbij. Routekaart, schriftlezing. Ik ga Johannes 4 niet helemaal lezen, maar wel een groot gedeelte, want Johannes spreekt beter dan ik. Dus daar moeten we gewoon maar bij luisteren. En dan zien we Jezus op reis. Ik heb een kaart, dan is er een ontmoeting, is een gesprek. En dan, belangrijkste punt, de redding is uit de Joden, maar... Maar Evelien zal zeggen, maar, ze heeft daar een alef ingebouwd, maar, vanaf nu redding door Jezus Messias. En dan krijgen we een gelovige evangeliste en dan de toepassing, wie bij Jezus blijft, ervaart zijn kracht. De eerste schriftlezing, hopelijk staat die er helemaal op, zo niet, dan moet u meeluisteren. Johannes 4, in de NBV 21, daar staat boven gesprek met een Samaritaanse vrouw. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes de doper. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Judea en ging hij weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Ik onderbreek de schriftlezing om te benadrukken dat Jezus zegt, als je wist wie het is die u om water vraagt. Later in het gesprek zal de vrouw zeggen dat ja, de Messias die komt en die legt alles uit. En dan zegt Jezus, ik ben die Messias. En dat verkondigt zij dan ook aan de stad. En dan komen mensen uit Sichar en die zeggen aan het einde, nu weten we, Jezus is de Messias. Hij is de beloofde. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons dit put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef me dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te pukten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Ik ben de beloofde Messias. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Niet echt gebruikelijk, zeker als je alleen bent. Levensgevaarlijk, slecht voor je reputatie. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Ik sla een stuk over, want anders is het erg lang, maar als u thuis bent moet u het nog een keer lezen. Dan blijkt dat de discipelen brengen brood, maar Jezus heeft er geen behoefte aan, want zijn brood is te doen de wil van de Vader, en de wil van de Vader is dat hij praat met deze vrouw. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van mij. En ze gingen naar hem toe en ze vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij Jezus zei. Ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Hij is werkelijk de redder van de wereld. Jezus op reis. Jezus verlaat Judea om naar Galilea te gaan. Immers, hij bereikt meer mensen dan Johannes de Doper. En ja, hij wil dat niet. Dus hij gaat op reis en hij moet naar Samaria gaan. Je zou zeggen, ja, dat is niet zo vreemd. Dat is de kortste route, daar is een weg. Dat zullen we zo zien op de kaart. Maar het is niet de gebruikelijke route. Meestal, als Joden uit Galilea naar Jeruzalem komen, of teruggaan, dan gaan ze via Jericho naar het Overjordaanse, om Samaria te mijden. Want ja, die Samaritanen kunnen vijandig zijn en ze zijn zeker onrein, zeker hun vrouwen. Dus ja, als je dan onrein wordt, dan heb je een probleem. Dus je kunt beter Samaria mijden. Maar toch, Jezus moet door Samaria gaan. Hij heeft een rendezvous. Hij moet iemand ontmoeten. Hij weet wie er zal zijn bij die bron. Even de kaart. Yes. uiteraard vanuit Jeruzalem loopt er een weg. En die loopt gewoon zo. En die weg is al ouder dan Jacob in het Oude Testament. Die is er al duizenden jaren. Dus wat dat betreft, dat is de kortste route. En die weg neemt hij dan ook gewoon. En dan komt hij... Dan heeft hij een ontmoeting. Jezus is alleen bij een diepe bron. Het is bijna 12 uur. Jezus is al een halve dag aan het lopen. Het is steeds heter geworden. En als het heet is, is het heel heet. Hij heeft honger, hij is moe, hij heeft dorst. Zijn leerlingen gaan de stad in om brood te kopen. Dat voorziet wel in het hongergedeelte. Maar die dorst is wel een punt, want hij zit bij een bron, maar die bron is diep. Er is water, maar je kunt er niet bij. Er is een touw, uiteraard, maar dan heb je een kruik nodig. Maar iedereen die water komt putten, heeft zijn eigen kruik. Die maakt die dan vast aan de touw, laat het zakken en dan vol met water haal je hem hoog. En dan laat je het touwtje los en dan pak je je kruik en dan neem je dat weer naar huis. Maar ja, zonder kruik lukt dat duidelijk niet. Rond 12 uur heet en dan komt er een Samaritaanse vrouw alleen om water te putten. Dit is op zichzelf heel merkwaardig, want ja, het is niet echt een goede tijd om water te putten, want vrouwen doen dat in de ochtend als het koel is, of in de avond als het koel is. Maar zij komt alleen, maar dat is het hele punt. Ze heeft geen contact met andere vrouwen. En wat ook vreemd is, is dat ze alleen is. Oosterse vrouwen toen gaan niet alleen op stap, ze zijn altijd in groepen. Dat zie je zelfs op de klomp. Ik bedoel, en al praten doen ze dat dan. Maar je vindt het ook terug in de gelijkenis van de 7 dwaze en 7 wijze maagden. Jonge meisjes, die zijn een groep en ze gaan op stap. Die groep, een deel heeft geen olie in hun lamp. Nu, die lampjes die branden, die zijn er niet om de weg te verlichten, maar om je gezicht te verlichten. Als je namelijk als vrouw in de nacht gaat... Zonder dat je zichtbaar bent, ja, dan heb je vast geen goede bedoelingen in het oog. Maar goed, deze vrouw, die komt. Nu, en Jezus begint een gesprek. Hij vraagt haar om water. Laat je kruik het water in en als je het optrekt, wil ik daaruit drinken. En zij is verbaasd, want ja, Samaritanen, de Samaritaanse vrouwen zijn onrein voor Joden. Belangrijk te zeggen, als Jezus vanuit Judea naar Galilea gaat, gaat hij door een gebied dat heet Samaria. Maar in Samaria wonen verschillende groepen mensen, steeds bij elkaar in hun eigen dorpjes. En daar heb je ook in een aantal dorpjes, Nablus en Sichar, echte Samaritanen. En deze vrouw is een echte Samaritaan. En echte Samaritanen, die zijn een soort Jood, ofschoon de Joden dat niet zullen accepteren en de Samaritanen ook niet. Het verschil, er zijn twee verschillen, die houden verband met elkaar. Eén is, echte Samaritanen aanvaarden van het Oude Testament alleen de eerste 5 boeken. De 5 boeken van Mozes, niet de rest. Dat accepteren ze niet. Vandaar ook dat ze wel een Messias verwachten, maar dat is dan de profeet als Mozes die dan de dingen uitlegt. En in de tweede plaats menen zij, staat ook in hun versie van de 5 boeken van Mozes, dat God een plek heeft aangewezen voor aanbidding en dat is niet Jeruzalem. Dat is de fout van David geweest, de boef. Nee, Mozes bedoelde de berg Erbal. Dat is, daar moet je God aanbidden. Niet Jeruzalem, maar de berg Erbal. In de Samaritaanse versies maken ze er één woord van, berg Ebal. Dat is dan 7 letters, heel heilig natuurlijk. En opmerkelijk genoeg wordt dan berg met lange A uitgesproken in plaats van de korte A, zodat je weet hoe het zit. Ja, die Samaritanen die bestaan nog. Die noemen zich de Israëlitische Samaritanen. Ze hebben 2 nederzettingen op de Westbank, zullen we zeggen. Een kleine 1000 mensen. Dat ze bestaan kun je ook weten, want ze hebben een website. Moderne Samaritanen, daar kun je dus de dingen vinden. En wat ze ook hebben, is een eigen kookboek. En nu is het opmerkelijk dat als je kijkt naar de cuisine, de keuken van Libanon, van Palestijnen, van Israëli's, hoewel die kwamen een heel stuk later, en van de Samaritanen. Ze gebruiken allemaal dezelfde ingrediënten, allicht. Maar het zit hem in de vermenging en de werkwijze, waardoor elke keuken weer ietsje anders is. En er zijn soms vriendschappelijke wedstrijden, wie de lekkerste is. Ja, dat kun je hebben met de hummus bijvoorbeeld. Maar goed, ze bestaan nog steeds. Nu, Jezus die zegt, als u wist wie ik ben, zou u mij vragen om levend water. Nu, opmerkelijk is, hier heb je een dubbelzinnigheid. En het schijnt dat Jezus was een woordkunstenaar. En dat mensen soms hem letterlijk namen waar hij het figuurlijk bedoelde. Levend water, letterlijk, is zuurstofrijk water. Water dat niet stinkt. Niet dood water stinkt. Dan zitten er weet ik wat andere toestanden in. Ja, dat moet je niet hebben. Dus levend water is fris water, is zuurstofrijk water. Maar Jezus bedoelt niet H2O of zelfs H3O. Jezus bedoelt wat anders met levend water. Hij bedoelt het leven dat hij geeft. Geloven in hem geeft leven. Ja, hier is het wat levend maakt. De vrouw is verbaasd en ook aangenaam verrast. Want ja, zij moet toch elke dag in haar eentje met een vrij grote kruik, want je moet het water halen, want je hebt geen waterleiding, dus je haalt het water voor de hele dag, voor alles wat je doet. Dus die kruik neem je dan op je hoofd, en zij doet het altijd als het heet is en er toch niemand is. Want ja, en als je dus hebt een bron dat eeuwig stroomt of niet meer hoeft te drinken, dat is toch wel handig. Ja, en Jezus gaat dan verder en hij zegt, roep uw man en kom even terug. En dan zegt ze, ja, ik heb geen man. Het doet denken aan een interview die ik zag van een voormalig model die ik niet met name zal noemen, waarvan bekend was dat zij enige affaires had gehad met getrouwde mannen. En zij werd geïnterviewd door een Amerikaanse dame op televisie, maar deze Amerikaanse dame was van de oude stempel en die zei, je bent toch al erg overspelig geweest. Overspelig, zei ze, ik was niet getrouwd. En dan zegt Jezus, inderdaad, het klopt, je hebt 5 mannen gehad, nu heb je nummer 6 en die is je man niet. Nu zijn er 2 mogelijkheden. 1 mogelijkheid is dat ze nooit getrouwd is geweest. Dat is mogelijk. Maar wat ik toch voor meer mogelijk houd is dat zij wel degelijk wettig getrouwd is geweest als jong meisje, maar dat haar man haar de deur uit heeft gegooid zonder een scheidsbrief. Want Samaritanen en Joden hebben dezelfde scheidingsprocedures. En als je als vrouw geen scheidingsbrief hebt, dan heb je ook geen recht op je bruidschat. Ja, dan kun je ook niet hertrouwen. Ja. En als deze vrouw geen broers heeft die het voor op kunnen nemen, als haar vader overleden is, ja, en als haar eerste man, haar echte man, machtig is, goed gesitueerd, ja, en hij heeft geen probleem, want hij mag rustig hertrouwen, want hij kan meer vrouwen hebben. Dus dan heeft hij haar bruidschat, en wat dan overblijft voor haar, is een bestaan als vriendin bij mannen voordat ze echt trouwen, want dat regelt de familie natuurlijk, hè. Maar hertrouwen kan ze dan niet. Dat denk ik. Maar in ieder geval, in de ogen van alle andere vrouwen is deze dame buiten de samenleving. Ik bedoel, vandaar dat ze ook in haar eentje op het heetst van de dag kon putten. Ja, Jezus is duidelijk een profeet. Want anders wist hij dit niet. Opmerkelijk in het Johannes-evangelie. Aan het begin weet Jezus wie en wat en hoe Nathanael is. Ietsje verderop doorgrondt hij ook Nicodemus, een schriftgeleerde. En nu deze dame, hij weet ook hoe het met haar gesteld is. Ja, God laat hem die dingen zien, zodat hij zijn weg kan doen. En dan komt ze met de grote vraag, waar moet God aanbeden worden? Het is niet waar dat zij het gesprek wil afleiden naar theologische dingen die niet belangrijk zijn. Dit is van levensbelang. Want je moet God wel op de juiste plaats aanbidden. Anders dan gaat het gruwelijk mis. Je zou het bijna kunnen vergelijken met een Engelsman. Was hij Engelsman of Ier? Nou goed, Engelsman. John Henry Newman, een eeuw wat geleden, iets meer dan een eeuw wat geleden. En hij was een Anglikaanse geestelijke, schreef ook boeken. Maar uiteindelijk is hij Rooms-Katholiek geworden. Want, meende hij, als je niet in de goede kerk zit, dan ben je verloren. Ja, ik bedoel, ja, ja. En hij was tot de slotsom gekomen dat Anglicaan zijn toch niet voldoende was. Nou, zo, die orde van ernst heb je hier ook. Ik bedoel, het is of Jeruzalem, of het is de berg Erbal. Ja, wat is nu de ware plek? Waar je de knie kunt buigen voor God. Waar je God passend kunt eren. Want als je God niet passend eert, ja, dan is het echt ernstig. Ja, ja. En dan zeggen natuurlijk de Jeruzalem Tempel en het hele Oude Testament onderbouwt dat. Ik bedoel, we hebben na de eerste 5 boeken Jozua, Richteren en dan hebben we Samuel en dan is Jeruzalem de stad van David, want het is zijn persoonlijk bezit en dat is ook de plek alwaar de tempel gebouwd gaat worden, maar niet door David, die het wel mag voorbereiden, maar door Salomo, en die het dan ook helemaal inleidt. Ja, maar ja, de Samaritanen accepteren alleen de eerste 5 boeken, en hun heilig boek noemt dan de berg Gerizim, en zei ik Erbal? De Gerizim is het, wat hebben we. Er zijn 2 bergen waarop heen en weer gezegend en gevloekt werd, maar het is de Gerizim. Goed. Ja, het is duidelijk, zegt Jezus, de redding is uit de Joden, maar. En als we kijken naar het hele Oude Testament, dus ook de stukken die de Samaritanen niet accepteren, dan is dit ook duidelijk. Want we hebben van in Genesis hebben we beloften, en die worden vervuld al gaande, totdat Salomo de tempel kan inwijden. En eindelijk is God thuis in zijn tempel. Maar Salomo waarschuwt ook dat het niet blijvend zal zijn, lees maar na. En aan het einde van 2 koningen is de tempel verwoest, het volk of dood of vervlucht of in ballingschap. Goed, dan hebben we een hernieuwd verhaal in onze Bijbel. Vlak na 2 koningen heb je 1 kronieken. En dat begint met Adam, 9 geslachtsregisters. Maar het laatste hoofdstuk heeft een geslachtsregister van mensen die uit Babel terug zijn gegaan naar Jeruzalem. Zij zijn weer volledig 12 stammen van Israël. Vraag niet welke 12, maar goed, de 12 stammen van Israël. En dan wordt de tempel herbouwd. Ezra en Nehemia vertellen van de herbouw van de tempel en ook van de ommuring van de stad, waardoor de schande weggenomen is. En dan is 1 en 2 kronieken een inleiding tot Ezra en Nehemia. En in 1 en 2 kronieken gaat het om de tempel. Die koningen, zeker uit het Noordrijk, waren niet belangrijk, maar het gaat om de tempel. Als je kijkt naar de tempelinwijding van Salomo in Kronieken, dan opeens heb je levieten en priesters en nou ja, goed, heel veel gedoe. De tempeldienst vind je heel sterk in Kronieken. Want ja, dat is wat er is. Nu is het zo dat Kronieken in het 2-1 boek in de Hebreeuwse Bijbel, is in de Hebreeuwse afgedrukte boeken het allerlaatste boek. Dus het laatste boek van de Bijbel is 1 en 2 kronieken. En zelfs Jezus lijkt dit zo te onderstrepen als bij gelegenheid. Maar als we kijken naar onze volgorde, die komt uit de Latijnse vertaling, en die volgt weer de Griekse Bijbel, die weliswaar vertaald is door Joden. Maar de vraag is wel of de volgorde door christenen is vastgesteld. In ieder geval in onze volgorde hebben we na 2 koningen 1 en 2 kronieken. Want dit is goed Grieks om historische boeken bij elkaar te zetten. Die vullen elkaar leuk aan. En dan heb je dus als allerlaatste bijbelboek Malachi. Maar Malachi is een goede voorbereiding op Matthäus. Vandaar ook dat Neusner vindt dat de volgorde in de Griekse Bijbel vast door christenen is verzonnen. In plaats dat het netjes eindigt met kronieken, de tempeldienst, die niet meer belangrijk is, die tempeldienst, want we hebben nu natuurlijk de studie van de Torah, eindigt het met profeten die spreken van ja, een komende. Ja, ja. Ja, maar in ieder geval, als we kijken van Jesaja tot en met Malachi in onze volgorde, ja, die profeten die hebben waarschuwingen, oordeel, maar er komt ook redding. Dat is een beetje simpel gezegd, maar toch. En in ieder geval, Jezus is de beloofde redder, Messias, ook voor Samaritanen. Ze hebben strikt genomen een ander woord ervoor, maar dat is nu niet echt van belang. Goed. Nou, vanaf nu, redding door Jezus Messias. Het is voorbij de tijd dat je naar de berg Gerizim moet gaan of naar Jeruzalem. Nee, overal waar je maar kunt zijn op deze hele aardbol, of op de maan of Mars mochten we daar terechtkomen. Of tussendoor in een vliegtuig. Het maakt niet uit waar je bent. Je kunt God aanbidden. Het maakt niet uit wie je bent. Je kunt tot Jezus komen. Ja, de tempeldienst, zoals gezegd, was ongeveer 600 jaar het middenpunt van het Joodse leven. De offers elke dag, 's ochtends, 's avonds, ook namens de keizer. De feesten draaiden om de tempel. Het gaan naar Jeruzalem in pelgrimsfeesten. Het zingen van de psalmen, vooral de laatste psalmen in het psalmboek. Die hebben te maken met pelgrimsgang naar Jeruzalem. Ja, dat is, ja, dat was het middenpunt. Maar met de komst van Jezus is die overtroffen. Ware aanbidding is mogelijk overal voor allen door geloof in Jezus Messias. En als wij Jezus zien als de Messias, de beloofde, de verlosser, als wij geloven in hem, als wij leven met hem, dan kunnen we vol zijn van waarheid en Heilige Geest. Maar dan moet dat ook zichtbaar zijn in ons eigen leven. De vrucht van de Geest moet er ook zijn. Het kan niet alleen maar zijn een verstandelijke kennis en nou ja, voor de rest doe ik maar wat ik wil. Nee, het verandert je hele leven. Ja. Na de vernietiging van de tempel in 7 na Christus vervingen de rabbies de priesters. De fariseeën werden rabbies en de studie van de Torah, de overleveringen, dat werd dan het helemaal. Er is een leuk verhaal uit de Talmud uiteraard. En dan zegt God in de hemel tegen Mozes, die ook in de hemel is, je zou eens moeten luisteren naar Rabbi Akiba. Wat, zoals die met de wet omgaat. Nou, zegt Mozes, dat zou ik wel willen. Kun je dat regelen? Ja, God kan dat regelen. Mozes, die kan gaan naar de academie waar Akiba les geeft. Onzichtbaar. Ik bedoel, je moet niet mensen al te veel laten schrikken. En Mozes, die luistert, terwijl Rabbi Akiba zijn lezingen houdt. En Mozes, die snapt er niets van. Die kan het helemaal niet volgen. Het is boven zijn pet, hij vraagt zich, waar gaat dit over? Maar dan eindigt de rabbi met een conclusie. En dan zegt hij, en deze conclusie is conform wat aan Mozes geopenbaard is op Sinaï. En dan is Mozes gerustgesteld. Kortom, wat geacht wordt van Mozes te zijn, hoeft niet per se uit de tijd van Mozes te komen, maar moet volgen uit hetgeen aan Mozes geopenbaard is. Ik heb een kennis, en die kent Paul ook, Esther. En ze is bezig met een promotieonderzoek, namelijk hoe er nu omgegaan wordt met in de rabbijnse wetgeving, met de multimedia gebeuren, wat wel of niet kan al gaande. En het mag duidelijk zijn dat Mozes nooit het heeft gehad over Facebook of zo. Maar als ze het hier uitkomen, gezag hebben de rabbijnen, dan komt dit ook van Mozes. Ik bedoel, och ja, ik zou bijna zeggen, why not? Hè? Maar goed, in ieder geval. Dus voor hun is het Torah-studie in plaats van offers. Maar wij weten dat Jezus het ware offer is. Hij is de beloofde. Hij is de verlosser voor iedereen. Maar nu, dan krijgen we een gelovige evangeliste. Ze laat haar kruik achter. Ze vergeet ook Jezus water te geven, maar ja goed, dat zij haar vergeven. En zij gelooft in Jezus als Messias. Ze laat haar kruik achter. Ze gaat en ze getuigt. En haar getuigenis is wat zij zelf heeft meegemaakt. Er is een man bij de bron en hij weet alles wat ik heb gedaan, wie ik ben. Zou hij niet de Messias zijn? Want zulke kennis, ja, dat is niet normaal. En Jezus blijft nog 2 dagen en velen geloven. En dan zeggen ze, nu geloven we niet alleen vanwege jouw getuigenis, we hebben Jezus zelf gehoord. En dit is wel een belangrijk punt. Kijk, want we kunnen heel veel weten over, maar we moeten hem zelf zien als we het evangelie lezen. We moeten zelf met hem in gesprek zijn. Wie bij Jezus blijft, ervaart zijn kracht. Ze hebben Jezus zelf ontmoet. Dus als wij tot Jezus komen, dan is het niet een kwestie van, nou ja, we hebben elkaar ontmoet, nu ga ik mijn eigen leventje leiden. Nee, Je moet bij hem blijven, dan ervaar je zijn kracht. En dan als wij van hem getuigen, ook in de waterdoop, dan is dat een volgende stap. En als we bidden door Jezus tot de Vader, zo zijn we in gemeenschap met Jezus. Zo ervaren wij zijn kracht. En ook als we samenkomen, al hier, aanbidden in geest en in waarheid, kan op alle mogelijke manieren. En heel veel van die dingen zijn ook bepaald door wat we gewend zijn. Voor de een is aanbidden in geest en in waarheid, als er een band is die met heel veel volume en heel veel ritme het eruit gooit. Voor de ander, die is gezegend met stilte, stilte, nog meer stilte. Het kan alle twee. De patriarch van de orthodoxe kerk in Constantinopel is een Griek, Bartholomeus heet hij. Hij is erg voor vergoeding en zo, maar hij zegt ook, het christelijk geloof is gebaseerd op ervaring. Niet slechts op rationele gedachten en argumentaties, maar ervaring. Want wij ervaren God in de eredienst. Wij ervaren God in het leven van alle dag. We kijken naar de zon die opkomt en we zeggen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En ook als onze krachten afnemen, mogen we weten, hij is met ons in dat dal. Er is niets wat wij meemaken of hij heeft het ook meegemaakt. Als het gaat om, u noemt het, hij weet ervan. Jezus, die weet het. Hij is de verlosser. En zo kunnen wij zijn kracht stap aan stap beleven en ervaren. We hoeven nu niet meer te gaan naar de berg Gerizim. Zelfs niet naar Jeruzalem. Dan moet er gezegd worden dat die feesten, die hadden wel wat. Ik bedoel, als we kronieken lezen, er was muziek. Er waren trompetten, er was wierook, barbecue, dat had je ook bij die feesten. Hè? En sommige van die dingen mag je ook nog zelf ook wel doen. Een lekkere maaltijd mag ook. Maar ook bij de maaltijd mag je zeggen, zoals Evelie geleerd op school, Heere, zegenen dit lekkere eten. Ja, je moet positief zijn, hè? Ook over die boterham met pindakaas. Amen. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, we danken u wel. Dat we Jezus mogen kennen als verlosser, als zoon van God. En dat we daardoor ook de Vader mogen kennen als Vader. Vader van Jezus, maar ook onze Vader. Dat we vrijmoedigheid hebben te komen met gebed. En in dat gebed kunnen we komen met onze vragen, met onze problemen, met wat we niet begrijpen. Maar dank u dat u meer bent dan onze vragen. En dat u met ons meegaat, stap voor stap. Dat u ons behoedt voor misstappen. Dat u vergeeft, dat u kracht geeft. En dan als we hier uit elkaar gaan, geven dat we ook in deze week uw nabijheid mogen beleven. Geef wijsheid in beslissingen, kracht om te dragen. En geven ook dat we een deel mogen zijn van uw oplossingen, al daar waar we zijn. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan in vrede en vol vreugde met de zegen welke God zelf aan u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.